Nou, we hebben deze weken, en hoe toepasselijk om daar gewoon over te praten terwijl de emmers rondgaan, hebben het over geven en hebben het ook met name ook over rentmeesterschap. En wat ik zo belangrijk vind is dat het niet alleen gaat om wat geld los te kloppen uit christenen voor het werk van God, maar daar heeft het helemaal niks mee te maken. Het heeft alles te maken met Bijbelse principes van rentmeesterschap. Wat leert de Bijbel ons nou over hoe we om mogen gaan met wat we hebben? En ook hoe belangrijk het is en ook hoe we als gemeente mogen samenwerken en samen mogen functioneren om ook te zorgen voor een stukje provisie voor de visie. En dat is gewoon heel Bijbels. En wat ik zelf heel erg mooi vind als ik de Bijbel erop blijf bestuderen, ik heb er best heel veel aantekeningen voor gemaakt en van gemaakt. Nou, als ik met u al die aantekeningen zou delen via preken, dan zouden we er wel 3-4 maanden over kunnen praten. Nou snap ik dat u er ook zat van wordt, dus dat gaan we ook niet doen. Maar wat in elk geval bijzonder is om te zien, is hoeveel er in Gods woord gesproken wordt over hoe wij om mogen gaan met wat we bezitten. Of eigenlijk wat God ons heeft toevertrouwd. Want dat is ook het woordje rentmeesterschap, wat dat heel goed eigenlijk beschrijft, is dat de aarde is van God, alles wat erin is. En God heeft de hemel en de aarde gemaakt en hij heeft het rentmeesterschap in die zin aan ons gedelegeerd. En zo vind ik die uitspraak van George Ferwer of Gerrit, weet ik voor hoe die jongen heet, vind ik in elk geval een hele goeie. We zouden gemakkelijk kunnen vragen, maar voorziet God niet altijd in wat er voor zijn werk nodig is? Dat zijn soms hele mooie uitspraken die je in het lichaam van Christus hoort. Nou ja, God zal wel voorzien. En dat is ook zo, maar we kunnen die vraag niet beantwoorden als we niet begrijpen dat God het verstrekken van de middelen voor zijn werk aan zijn kinderen heeft overgelaten. De aarde is voor God, alles wat erin is, maar God heeft de aarde ook aan ons toevertrouwd om ervoor te zorgen. Niet alleen op het gebied van financiën, maar juist op het gebied van het hele leven. Daarom vind ik het ook belangrijk dat wij als christenen ook verantwoord omgaan met milieu en met gewoon onze omgeving, met de wereld die ons is toevertrouwd. Het is ook belangrijk dat je daar goed over nadenkt, want God heeft ons het toevertrouwd en ons er dus ook een stukje verantwoordelijkheid voor gegeven. Nou, daar heb ik het vorige week ook al vrij veel over gehad. En die week daarvoor, vorige week hebben we gekeken naar 2 Korinthe, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9. En daar hebben we hele hoop principes uitgehaald van rentmeesterschap, hoe je om mag gaan met geven. En ik wil eigenlijk verder gaan vandaag met diezelfde rijtjes. Maar we gaan dan nu niet kijken naar 2 Korinthe 8 of 9. Maar we gaan kijken naar een aantal principes vanuit Matteüs hoofdstuk 6. Dus als je met me wil opslaan, Matteüs hoofdstuk 6, dan gaan we dat ook lezen. Voor mij een hele basistekst trouwens, die heb ik ook elke week genoemd en ik wil hem toch vanmorgen weer noemen. Achter dit alles, je hoeft hem niet op te zoeken, is Filippenzen 4 vers 12 tot 19, waarin Paulus zegt: ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan de lijve ondervonden, overvloed, honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. En eigenlijk haalt deze tekst een beetje de voorspoedtheologie onderuit. In die zin dat je gezegd, dat altijd gezegd van, nou, als je met God bent, dan gaat het altijd goed met je. Nou, hoeft niet per se. Paulus zegt hier van, nou, ik ken goede tijden en ik ken slechte tijden. Maar in alle tijden, los van mijn omstandigheden, vind ik mijn kracht in hem. En wat ik vorige week er ook over zei, je omstandigheden zijn geen graadmeter voor de hand van God op je leven. Maar de hand van God op je leven bepaalt hoe je met je omstandigheden omgaat. Je omstandigheden zijn geen graadmeter voor de hand van God op je leven. Maar de hand van God op je leven bepaalt hoe je met je omstandigheden omgaat. Want daar gaat het om. Ik heb ook eerlijk gezegd, ook vorige week, er was gemeente ook best wel in moeilijk vaarwater zitten, ook financieel. Maar dan is het niet reëel om dan gelijk te concluderen van, nou ja, de hand van God zal wel niet meer op de gemeente zijn. Het is wel reëel om gewoon goed na te denken en wijs te zijn en goed rentmeesterschap te hebben en er ook goed over te onderwijzen. Maar het kernprincipe is dat we hebben als gemeente verschillende tijden gekend, hele mooie tijden. We hebben ook jaren gehad dat we elk jaar gewoon overhielden. En we hebben nu wat andere jaren gehad, maar net als wat Paulus hier zegt, zowel als gemeente als jij ook als individu, mag gewoon zeggen, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En de Bijbel leert gewoon ontzettend veel over hoe je, en ik denk dat juist deze serie wat dat betreft ook heel belangrijk is in de economische crisis waar we in zitten, hoe je om mag gaan met bezittingen. Naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte Ook vorige week had ik nog een aantal gesprekken met een paar mensen. En er was ook iemand die tegen me zei van ja, eigenlijk vind ik het wel heel apart. Want in mijn ik zit nu best wel eventjes met mezelf, in de goede zin van het woord. Want ik heb het nu eventjes zwaar, ook financieel zwaar. Maar dan denk ik terug aan de tijden dat ik het helemaal niet financieel zwaar had. En ik moet gewoon eerlijk toegeven dat juist in die tijden ik het veel lastiger vond om dan te zeggen ik vermag alle dingen in hem die me kracht geeft. En nu ik het even financieel zwaar heb, word ik daar veel meer op gedrukt. Maar eigenlijk zou ik moeten leren om het aan alle kanten te doen. En dat zette me wel eventjes aan het denken. Want soms is het makkelijker om, juist als je het moeilijk hebt, van nou Heer, ik heb u nodig. En dan te zeggen, ik vertrouw op u. Maar de uitdaging kan voor sommigen ook juist liggen aan de andere kant. Als je het heel, als geld helemaal geen probleem heeft, het is en het stroomt aan alle kanten en financieel heb je geen moeite. Kun je dan ook zeggen, ik vermag alle dingen in hem die mijn kracht heeft. Dus ik ga ook met mijn financiën om vanuit de principes van God. En ik geloof daarom dat het mooi is om hierover te praten. Of je nou veel hebt of weinig hebt. Het maakt niks uit. Iemand anders in deze gemeente zei dat een keer ook heel leuk tegen mij. Van wat ik zo leuk vind in deze gemeente. Het maakt niet uit of je nou miljonair bent, bij wijze van spreken, of dat je gewoon helemaal niks hebt. Iedereen is gelijk. En dat is ook zo. Het is niet zo dat als je heel veel geld hebt, dat je dan meer bent dan iemand die geen geld heeft. In het Koninkrijk van God mogen we allemaal zitten aan zijn tafel. En mogen we ook, dat vond ik van Sharecare en vind ik van Sharecare zo leuk, voor elkaar zorgen. Kunnen we soms door seizoenen gaan waarin we een ander kunnen helpen of geholpen kunnen worden. En een paar jaar later kan het weer andersom zijn. Maar daarin zijn we gelijk in Christus. Maar gelden principes voor iedereen. De principes van Gods woord, ook met betrekking van tot rentmeesterschap, gelden voor iedereen. Daarom zegt Jezus bij die weduwe, voor mij was het een weduwe, die dat penninkje erin deed, van wie heeft meer gegeven? Zij of die man die er net voor was, die er gewoon heel veel, bij wijze van spreken, flappen in gooide. En Jezus zegt, het gaat niet om hoeveel je geeft, maar het gaat om waarvan uit, vanuit welke overtuiging en vanuit welke geestelijke waarheden. En dat vind ik cruciaal om in dit huis, als we het hebben over waardevol leven, goed te onderwijzen. Om daarover te spreken. En dat is ook het hart achter deze serie. Nou, zo komen we ook in Matthäus op succes. En daar zie je opnieuw hoe Jezus ook heel uitgebreid praat over hoe we met bezittingen om mogen gaan. Ik weet niet of jullie het weten, maar Matthäus op stuk 5, 6 en 7, dat is de bergreden. Dus dat is eigenlijk zou je het ook wel heuvelreden kunnen noemen, want ik heb die berg waar hij op zat wel eens gezien en zo'n berg is het niet. Maar het was een plaats waar Jezus deze preek eigenlijk hield en waarin hij gewoon een hele hoop dingen aanhaalde. Waarin hij spreekt over hoe hij de wet niet aan de kant schuift, maar hoe hij de wet vervult en geeft die prachtige principes over het leven. Ik heb zelf Matthäus 5, 6 en 7... nou, in mijn leven al wel 10 keer gelezen en ik lees hem nog steeds met regelmaat. Omdat er gewoon zoveel waarheid in zit. En soms moet je gewoon heel lang op één tekst blijven hangen van wat er wel niet in zit. Het is gewoon een aanrader om dat eens te bestuderen. Maar goed, dan komt hij in Matthäus op succes en dan zegt hij dit. Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen. Alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. En dit lijkt bijna een beetje tegen te spreken wat ik vorige week zei, want in Korinthe lazen we dat je ook openlijk over geven mag praten en dat zelfs het geven van de een en ander mag stimuleren om ook te geven. Dus waar heeft dit nou mee te maken? Nou, dan gaat Jezus verder en dan zegt hij van wanneer je almoezen geeft. En een almoes is wat anders dan gewoon een gift of een offerande of een tiende of wat dan ook. Een almoes, dat is specifiek iets wat je aan de armen geeft. Als jij op de grote markt loopt en daar staat iemand met zo'n riepenstraatkant, die wil je wat verkopen en je geeft hem of haar wat geld, dan geef je een almoes. Dat waren almoezen. Wat we eigenlijk doen met Sharecare is ook een vorm van almoezen geven. Is specifiek geld aan de kant leggen voor de armen. En daarvan zegt Jezus dit, wanneer je almoezen geeft, bezuin het dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat, om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al lang ontvangen. Maar als je almoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. En zo kun je soms gewoon ook letterlijk in de praktijk, als je weet voor iemand die in nood is, die het zwaar heeft. Dat hoeft helemaal niet publiekelijk, hoeft helemaal niet iedereen te zien. Maar dan kun je elkaar helpen. En een realiteit in de maatschappij van vandaag de dag is gewoon. Volgens mij hebben Therese en Martijn een keer een enquête gedaan, wat voor cursussen we goed zouden vinden om te geven, ook in de gemeente. Nou, mensen waren zo enthousiast over een budgetteringscursus. Van nou, dat zou goed zijn in de gemeente. Hetzelfde geldt trouwens ook voor opvoedcursussen. Oh, dat zou heel goed zijn voor de gemeente. Maar als je dan een opvoedcursus en een budgetteringscursus daadwerkelijk gaat geven, is het ook best wel verbazingwekkend hoe weinig van de mensen die zeggen dit zou goed zijn voor de gemeente, ook daadwerkelijk erheen gaan. Want we hebben allemaal ook last van schaamte. Is gewoon zo. Als ik naar een budgetteringscursus ga, dan geef ik toe dat het mij niet lukt uit mezelf. Als ik naar een opvoedcursus ga, dan geef ik toe dat ik het misschien wel niet goed doe. Dat is grote onzin, maar die gedachten zitten wel in ons hoofd. Dat zijn aanklachten of gedachten die gewoon binnenkomen. Er zit schaamte bij. En dat is op zich ook logisch. Er zit ook best wel iets begrijpelijks bij. Het is niet leuk als we bij wijze van spreken hier op het podium. Nou, zullen we iedereen die gebruik maakt van Sharecare, zullen we die even zegenen en hier allemaal even een rijtje op het podium zetten? Nou, dat voelt niet lekker. Tegelijkertijd, soms denk ik wel eens, van, nou, ik weet nog dat wij in Harderwijk hadden we een keer een dienst en toen deden we spontaan in de aanbidding een oproep voor mensen die gewoon echt financieel het heel zwaar hadden om naar voren te komen en dat we daarvoor gingen bidden. Er kwamen een aantal mensen naar voren en er gebeurde zoveel. Toen dacht ik van wauw, het is ook goed dat die openheid hier weer wel kan zijn. Dus tegelijkertijd denk ik dat we die schaamte best mogen doorbreken. Maar er zit ook iets in waar Jezus hier die zegt van joh, je hoeft niet per se dit allemaal zichtbaar te doen. Maar Jezus zegt het trouwens niet omwille van de schaamte, maar Jezus zegt het omwille van de snakkerige opschepperijen van de priesters en de, nou, hoe staat dat hier, de huichelaars in de synagogen om op straat gezien te worden. Zie je eventjes wat ik hier even geef allemaal. En op zo'n manier. Nou, daar spreekt Jezus tegen in eerste instantie. Nou, dan gaat hij verder ook over gebed, dat daar eigenlijk ook principes gelden. Dat je niet, dat is ook zo'n cultuur wat trouwens wel makkelijk binnen kan komen. Soms heb ik die gedachten wel eens, ik weet niet of jullie die ook wel eens hebben. Maar dan kun je, en dan moet je niet bang worden hoor als ik dit zeg, van hoe straks denkt Lodewijk dit nu. Maar dan kun je bidden met een hele groep mensen en dan heb ik soms wel eens de vraag, bidden we nou echt tot God of bidden we omdat wij willen dat de ander die naast ons staat hoort wat we nu bidden? Snap je? En dat kan gebeuren, hoeft niet gebeuren. Maar de valkuil zit bij iedereen, ook bij mezelf soms in. Dat je bij wijze van spreken ook in een bidstond wacht op jouw beurt. Want als jouw beurt dan is, dan kun jij jouw gebed bidden. En dan wil je ook dat eigenlijk wel iedereen hoort wat jij bidt. En dat geeft ook op zich niks, want je bidt met elkaar. Maar de essentie is dat jouw gebed gehoord wordt door God. En niet gehoord wordt door mensen naast jou. Snap je? En daarin is het zelfs zo dat God niet eens naar je hart of naar je woorden kijkt, hoe mooi het eruit komt, maar hij kijkt naar je hart. Hij kijkt naar waarvoor uit je bidt. En zo kan een heel prachtig gebed de hemel niet bereiken, terwijl een heel simpel gebed, waarvan de meesten van ons zouden zeggen van, nou, dat klopt theologisch niet helemaal wat hij daar bidt. En toch bereikt dat het hart van God wel. Want God kijkt naar het hart. Nou, daar gaat God op verder, of Jezus op verder in zijn preek. En dan leert hij ook het gebed, het Onze Vader. En hij heeft gewoon veel meer te zeggen over van hoe je eigenlijk in het lichaam van Christus als mens een soort front kunt hebben. He, Jezus gaat dan verder in vers 16. Als jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars. En waar Jezus ten diepste over spreekt in dit stukje is voor jongens, houd toch op om een mooie buitenkant te hebben. Maar denk nou om dat het om de binnenkant gaat. Een hele belangrijke principe, ook in een gemeente als dit, om te horen dat wij geen buitenkanten hebben, maar dat onze binnenkant goed zit. Nou, dat zegt Jezus. En dan gaat hij weer verder, komt hij weer terug in vers 19 op het omgaan met bezittingen. Dan zegt hij, verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg. Dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal je hart zijn. Het oog is het lamp van het lichaam, dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, als je visie troebel is, zal er in je hele lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? En dan gaat hij verder. Niemand, en dit vind ik zo'n unieke tekst, waar we soms ook heel vroom mee omgaan, maar daar kom ik straks wel op terug. Niemand kan twee heren dienen. Dit is de enige keer dat Jezus heel specifiek een andere afgod naast zichzelf noemt. De enige keer dat hij echt zegt van, dus of die God, of die God. Hij zal de eerste haten of de tweede lief hebben. Of als hij juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. En dan moet je uitkijken dat je niet gaat concluderen, de mensen die heel veel geld hebben, die dienen mammon. En de mensen die geen geld hebben, die dienen mammon niet. Dat is grote onzin. Mensen die heel weinig geld hebben, kunnen misschien toch vastzitten aan mammon. En mensen die heel veel geld zitten, kunnen er helemaal niet aan vastzitten. Maar dat heeft te maken met je bron, waarvanuit je met zaken omgaat. Kom ik zo op terug. Vers 25. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, ze oogsten niet, vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet veel meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? Wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk eens hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet, ze weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk. Ook zo'n mooie tekst waar we ook leuke liedjes over hebben. Heel veel over het koninkrijk. Maar opnieuw, net zoals ik zei, van ik vermag alle dingen. Staat in de context van hoe je omgaat met bezit. En wij zingen een liedje, ik vermag alle dingen, heel vaak. Met betrekking tot allerlei geestelijke zaken, wat natuurlijk ook waar is. Maar het heeft ook te maken met bezit. En hetzelfde geldt met het, als Jezus zegt, zoek het koninkrijk. Dan is ook opnieuw de context hoe je omgaat met wat je hebt. Hoe je in het dagelijks leven staat. En hoe je tegen jouw dagelijkse bezittingen aankijkt. En daar zegt hij, zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Dat vond ik zo leuk dat Johan Wipman dat hier een paar keer zei. Waardevol leven is nu. En morgen is waardevol leven weer nu. Dat maakt het zo leuk. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Tot zover het lezen uit Matteüs' succes. Maar het eerste stuk, daar heb ik al vrij veel over gezegd, is dat we in vers 1 tot en met 4 lezen. Is dat Jezus zegt van jongens, het gaat er niet om dat je doet voor mensen. God vraagt geen, Jezus vraagt geen goed gedrag voor mensen. Als wij ook hier in de gemeente een gevende gemeente willen zijn, dan gaat het niet om wat ze aan de buitenkant zien. Maar het gaat erom wie we zijn, dat het uit ons hart komt. Nou, die lijkt me wel duidelijk. En dan in vers 19 en 20 wordt er gesproken over verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg, dieven breken in om te stelen. Verzamel schatten in de hemel. En er staat, wees gericht op hemelse schatten. Nou, hou je vinger eens bij Matteüs hoofdstuk 6. En sla maar eens met me op Matteüs 1 Timotheus, hoofdstuk 6. Ook weer een heel stukje waar Paulus aan Timotheus schrijft opnieuw over bezittingen. En dat lijkt heel veel op het stukje wat we net lazen. Dat begint hij in Matteüs hoofdstuk 6 vers 7. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding. Dus het staat niet dat rijk worden fout is, maar je moet je beseffen dat als je rijk wil worden, en in een zekere zin wil iedereen dat, iedereen heeft in zich dat hij rijk wil worden. Iedereen. Dus laten we er ook niet vroom over doen. Iedereen die wil op een bepaalde manier rijk worden. En als je dat doet, dan sta je in elk geval bloot aan verleiding. En als je dan niet uitkijkt, kom je in een valstrik en val je ten prooi aan de dwaze en schadelijke begeerten die een mens uiteindelijk in het verderf storten en ten onder doen gaan. Dat is eigenlijk de crisis waar we nu in zitten. De crisis die we wereldwijd hebben is een gevolg hiervan. Van de geldzucht. Niet per se van geld en van bezit, maar van de zucht erachter. Want de wortel van alle kwaad is geld, staat er niet. Er staat, de wortel van alle kwaad is geldzucht, is begeerte. Als je kijkt naar de 10 geboden, dan een aantal van die geboden spreken over, gij zult niet begeren, niet de bezittingen van een ander en ook niet de vrouw van een ander. Heeft alles te maken met dat de zonde niet zozeer zit alleen in bijvoorbeeld overspel of stelen, wat in die 2 geboden aangehaald worden. Maar in de begeerte erachter. Je bent niet tevreden met wat je hebt, dus je wil iets hebben wat de ander heeft. En daardoor ga je stelen of je pleegt overspel. En de zonde, de bron erachter, is de bron van begeerte. En de bron achter heel veel zonde en heel veel ongeluk enzovoort is niet per se geld, maar is die geldzucht, de begeerte naar deze zaken. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed brokkend. En dan gaat hij verder in vers 17. Draag de rijken van deze wereld op. En ik denk dat wij in Nederland best wel rijk zijn. Niet hoogmoedig te zijn. En hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom. Maar op God. Die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En dat vind ik leuk. Ik ken ook mensen die helemaal niet onder stoelen of banken schuiven. Dat ze rijk willen zijn. Dat ze bezit willen hebben. Maar die schuiven daarbij ook niet onder stoelen of banken. Dat ze dat willen gebruiken om ook anderen te dienen. En wat ik bij die mensen dan ook prachtig vind om te zien. Is dat ze er zelf ook heerlijk van genieten. Nou, dat vind ik leuk. Dat is iemand die gewoon, dat zijn mensen die kunnen genieten en die kunnen geven. En dan is het ook helemaal niet van, nou hé, Bauer, wat hebben ze veel geld, wat hebben ze dit of dat. Maar dat is het gewoon, dan gebruiken ze wat ze hebben om zelf te genieten en anderen te laten genieten. En is de bron van hun geluk, want daar gaat het om. Niet hun geld of hun bezit, maar is de bron van hun geluk, is God zelf, is het leven van God. Daarom, maar dat stukje komt straks even weer terug, kun je niet twee goden dienen. Want de bron, of de bron Jezus zelf is of de bron mammon, bepaalt of je gelukkig wordt in je omstandigheden, ja of niet. Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. Draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst en winnen ze het ware leven. Dit legt iets uit wat Jezus dit net zei. Hoe verzamel je schatten in de hemel en niet op aarde? Als je dit daarnaast legt, dan zit daar het principe in dat je je aardse schatten mag gebruiken om hemelse schatten te verwerven. Dat is gewoon een heel duidelijk Bijbels principe. Jezus heeft er ook een keer zo'n maffe tekst over dat hij zegt, maak gebruik van de onrechtvaardige mammon om je vrienden te maken. Die tekst begreep ik ook niet heel vaak. Maar als ik dit goed begrijp. En ik leg het naast bijvoorbeeld wat we de vorige keer lazen. Was 2 Korinthe hoofdstuk 8. Dan staat er op het laatst. Sorry, 2 Korinthe hoofdstuk 9. Dan staat er van jullie geven heeft ervoor gezorgd. Dat de heiligen in Jeruzalem God gingen aanbidden. En dat ze blij waren. En dat er aanbidding in hun hart opsprong. Omdat jullie je aardse materieel hebben gebruikt om ervoor te zorgen dat zij een geestelijke reactie gaven. Dat is leuk. En zo is het prachtig om te geven. Zo is het ook prachtig om te geven, ook bijvoorbeeld aan deze gemeente wat we doen met het offeren. Je gebruikt je financiën om ook geestelijke zegen mede mogelijk te maken. En dat vind ik een prachtig principe. Ik geloof dat dat ook het kern van het hart moet zijn achter ons geven. Niet verplichting, niet wetticisme, maar gewoon dat je weet, ik gebruik mijn aardse rijkdommen om geestelijk een fundament te leggen voor het ware. Bijna staat die waarde voor leven, maar Paulus kende toen deze gemeente nog niet. Maar dan winnen ze het ware leven. Fantastisch toch? Dus hier staat niet dat rijkdom per se fout is, maar hier staat dat het belangrijk is dat christenen, wij dus, daarom vind ik het belangrijk om hier open over te spreken, onze rijkdommen gebruiken voor waar het werkelijk om gaat. Wees gericht op hemelse schatten en besef je dan dus ook dat jij je aardse schatten kunt gebruiken om ook hemelse schatten te verwerven. Sommige mensen maken namelijk vanuit deze tekst de conclusie dat er een hele grote scheiding zit. Bezit is fout en schatten in de hemel is goed. Maar dan kom je weer in de boom van kennis van goed en kwaad, kom je weer in goed fout. Terwijl bij God het gewoon alles is. Bij God is volleyballen met elkaar geestelijk en ons bekeren van bitterheid is geestelijk. Bij God is ons bezit is net zo deel van ons waardevol leven in hem als onze aanbidding met onze handen omhoog. Dat hoort allemaal bij elkaar, is één geheel. En in alles wat we doen en hoe we met alles omgaan, is aanbidding voor God. En is ook geestelijk leven en kan ook geestelijk levenloos zijn. Dus het is niet waar gewoon, denk ik, dat dat bezit aards is en dat dat fout is en dat hemelse schatten dat dat goed is. Maar dat God eigenlijk zegt van, waar gaat het nu werkelijk om? Wees gericht op hemelse schatten. En dan staat hier ook een hele leuke tekst. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Ik heb hier wel eens vaker over gepreekt in de gemeente. Deze tekst die heb ik in elk geval vaak de neiging bij dat ik hem verkeerd lees. En dan lees ik hem als volgt. Waar mijn hart is, daar is ook mijn schat. Maar dat staat er niet. Maar zo gaat het in het wereldse denken vaak wel. En ik zal het even uitleggen. Je ziet, als er rampen zijn waar geld voor gegenereerd moet worden, ook niks mis mee. Maar hoe zorgen ze dan dat jij geld geeft? Door je foto's te laten zien waardoor jouw hart geraakt wordt. En als jouw hart geraakt wordt, dan vervolgens ga je geven. Ik vergeet nooit weer dat een zendeling dat een keer tegen mij zei van ja, wat ik zo apart vind, is het als wij geld vragen voor onze acties die we werkelijk op straat doen, dan is het gewoon overweldigend hoeveel mensen geven. Maar als wij vragen om geld omdat we een ticket nodig hebben om even weer naar huis te kunnen, dan reageert bijna niemand. En het is gewoon heel opvallend hoe die zaken kunnen werken. En in het wereldse denken zit eerst moet mijn hart geraakt worden en dan ga ik mijn schat eraan geven. Maar Jezus zegt het andersom. Die zegt, daar waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En je schatten, dat zijn de dingen die je hebt ook, en ook geestelijke schatten, maar ook gewoon de praktische dingen. En wat jij doet met je bezittingen, bepaalt waar je hart naar uitgaat. Ik heb het voorbeeld wel eens gegeven, als jij geld geeft aan een televisie, en er is niks mis mee, ik heb het niet over goed en fout, ik heb het gewoon een voorbeeld. Maar dan is de kans groot dat vervolgens jouw hart achter die televisie aangaat, want je gaat televisie kijken. Het is een heel simpel voorbeeld. Misschien een iets leuker voorbeeld. Ik zeg wel eens tegen, tussen man en vrouw. Kan het zo zijn als je heel verliefd voelt, dan koop je een bos bloemen voor je vrouw. Maar eigenlijk is dat opnieuw de wereldse manier van denken. Ik moet me verliefd voelen en dan koop ik een bos bloemen. Je moet de liefdestaal trouwens kennen. Want, nou ja goed, dat is weer een heel ander verhaal. Maar het gaat om het idee. Stel dat een bos bloemen de liefdestaal van je vrouw is. Terwijl als je dit idee gaat toepassen, dan is het andersom ook waar. Als jij zorgt dat jij, ook bij wijze van spreken, ik moet het er bij wijze van niet zeggen, wil dat je hart uitgaat naar je vrouw, zorg dan dat je een bos bloemen voor haar koopt. Want door aan haar te geven, gaat je hart achter haar aan. Snap je? En dat is ook het principe wat Jezus hier onderwijst. Waar jij met je schatten op gericht bent, daar zal je hart naar uitgaan. Als jouw schatten helemaal opgaan in jouw leven, in jouw levensonderhoud, jouw voorziening en jouw geluk, dan gaat jouw hart er ook naar uit en dan ben je of tevreden of je bent niet tevreden. En daarom is het zo belangrijk dat je gaat nadenken, waar wil ik dat mijn hart naar uitgaat en hoe ga ik daarin ook met mijn schatten om? Daarom vind ik het belangrijk, en ik praat gewoon vanuit mezelf, en ook als we het ook gaan hebben over onder andere de tiende enzovoort, dan gaat het, wil ik juist niet dat dat vanuit juk of vanuit schuld gebracht wordt van het moet. En het is een Bijbels principe, dus je moet het doen. Maar wat ik zo bijzonder vind, ook wat ik daarover heb ontdekt, het is een geestelijk principe. Het zorgt ervoor dat mijn hart in dit geval met de gemeente ook verbonden is. Hoe lastig ik het soms ook vind dat als eerste eruit gaat. En ik soms ook wel ergens anders wat nodig heb. Laatst had ik gewoon die gedachte. Als ik nou in de afgelopen 10 jaar nooit mijn tiende had gegeven, dan had ik waarschijnlijk een hele dikke auto kunnen kopen. Als ik het allemaal ergens anders heb neergezet. En ik dacht, maar die gedachte alleen al is een foute gedachte. En wat ben ik blij dat ik mijn schatten heb kunnen gebruiken, ook voor de bouw onder andere van dit huis. En voor heel veel andere zaken. En ik ben ook blij dat daardoor mijn hart daarmee verbonden raakt. Dus daar waar je, hoe je met je schatten omgaat, bepaalt waar je hart op is gericht. Dan de volgende, je kunt niet en God en mammon dienen. Als je mammon dient, maak je je zorgen. Als je God dient, vertrouw je erop dat hij voor je zorgt. Die twee vind ik even heel belangrijk om even onder elkaar te zetten. Want wat is nou het verschil? Het verschil zit er niet, wat ik net ook al zei, in van of degenen die heel veel geld hebben en ook bezig zijn met geld, nou die zijn automatisch onder mammon. Nou, dat hoeft helemaal niet. Je kunt bezittingen hebben, je kunt genieten van je bezittingen en toch verbonden zijn met het koninkrijk. En je kunt geen bezittingen hebben, geen geld verdienen en toch verbonden zijn met mammon. Want het is een geest die erachter zit. En andersom kan ook zo zijn. Hoor. Je kunt heel veel geld hebben en totaal verbonden zijn met Mammon. En je kunt geen geld hebben en totaal niet verbonden zijn met Mammon. Het is dus niet een buitenkant, maar het is iets wat aan de binnenkant gebeurt. En de context, zoals Jezus hierover schrijft, zegt een hele hoop. Vanuit Mammon ben je bezig met jouw wereldje. Dat moet in orde zijn. Je maakt je zorgen, je bent bezig met je kleren. Je bent bezig met hoe Jezus het allemaal zegt over morgen. En dat alles in orde moet zijn. Dat is de geest van Mammon. De geest van Mammon zegt dat. Je hebt niet genoeg, je moet meer hebben. Het gaat niet goed met je. En als je dit nu doet, dan. Mammon controleert. Mammon heerst, Mammon bepaalt, Mammon wil visie overnemen. En Jezus, de bron van leven, dat is totaal anders. Dat is een besef van waardevol leven is nu, waardevol leven is straks. Ik zoek eerst het koninkrijk. Daarvanuit heeft vandaag genoeg aan de zorgen van vandaag. En daarvanuit ga ik ook vanuit goed rentmeesterschap elke dag om met wat ik heb. En maak ik me geen zorgen over morgen. Is het altijd gemakkelijk? Nee, helemaal niet. Want er zit een strijd rondom om daar te komen. Maar het is wel mogelijk. En de laatste. Laat de groei van het koninkrijk jouw prioriteit zijn. Zoek eens het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Geen goed gedrag voor mensen. Wees gericht op hemelse schatten. Hoe je met je schatten omgaat, bepaalt waar je hart op is gericht. Je kunt niet en God en Mammon dienen. Als je Mammon dient, maak je je zorgen. Als je God dient, vertrouw je erop dat hij voor je zorgt. Dat is een heel makkelijk meetpunt. En laat de groei van het koninkrijk jouw prioriteit zijn. Ik wil wel afsluiten met iets wat ik van de week las, wat ik wel heel grappig vond om te ontdekken. Want juist ook het onderwijs over tienen is best wel eens lastig. En daar is ook best wel veel soms oneenigheid over. 42% van evangelische leiders geloven dat de tienen als eis wordt gesteld. Dus een meerderheid van evangelische leiders geloven niet dat de Bijbel van christenen eist dat ze 10% van hun inkomen aan de kerk moeten besteden. Dus de meerderheid zegt het is geen verplichting. Wel benadrukken alle geestelijke leiders of alle evangelische leiders dat ze het Nieuwe Testament christen oproept om vrijgevig te zijn. Van de ondervragen geeft 95% aan zelf tenminste 10% van het inkomen te besteden aan de kerk. Dus de leiders doen het wat dit betreft best goed. Leiders die geloven erin. Alles wat we minder besteden is een onvriendelijke reactie tegenover God, zegt David Neff, directeur van of hoofdredacteur van Christianity Today. Een andere theoloog, Kurt Frederiksen, sluit zich daarbij aan. En die zegt van het gaat er natuurlijk om hoe we alles aan God geven. Nou, dat is wat ik ook hier onderwijs. Ook onze tijd en geschenken. Maar ik heb zeker het gevoel dat de wijze waarop we ons geld uitgeven een heleboel zegt over wie we zijn als persoon. Frederiksen verwijst naar John Wesley, de oprichter van de methodistische beweging. Hij gaf meer weg dan hij ontving en toch bleef zijn levensstandaard hetzelfde. Wesley gaf uiteindelijk ongeveer 90% van zijn geld weg en leefde op de overige 10%. Dus hij heeft het zelfs helemaal omgedraaid. John Walton, hoogleraar Oude Testament, hoopt dat christenen in plaats van na te denken over een strikte verplichting ook verder denken dan het geven van tienden. Een rentmeesterschap wereldbeeld zal onze dankbaarheid jegens God als bron van onze goederen uiten. Wat ik net ook zei, het gaat veel verder, het is rentmeesterschap. Nou, niet laatste. Terwijl evangelische kerkleiders tenminste 10% aan de kerk besteden, geven evangelische christenen gemiddeld ongeveer 4% van hun inkomsten. En van alle christenen is het percentage nog lager, namelijk 2,43%. Dus wat ik wel heel apart vind, is dat leiders het heel veel doen, dat de christenen in evangelische kerken het redelijk doen, en dat over de algemene breedte het nog minder is. Nou, het gaat niet om met percentages te gooien, het gaat ook niet om met principes te gooien, maar, of nee, met wetten te gooien. Maar waar ik heel graag met u over zou willen praten, en daar ga ik over drie weken ook wat over zeggen, over hoe prachtig eigenlijk die principes van God zijn. Hoe prachtig het principe van tiende is. Hoe prachtig de principes van offeren zijn. En welke mooie praktische sleutels God erbij heeft gegeven. Ik weet van mensen in deze gemeente die ook gewoon getuigenissen hebben van jongens, toen ik dat ben gaan geven, toen merkte ik dat er iets in mijn leven veranderde, zelfs in hoe ik over God nadacht. En dat ik ook zag dat mijn levensstandaard, dat God gewoon echt voor mij kon zorgen. Maar gebeurt ook niet altijd, want je moet het niet als een ik-gerichte iets doen van nou, dan ga ik mijn tiende me geven en dan komt het alsnog goed. Maar er zitten hele mooie waarheden in. Als ik het bij mezelf hou, dan ben ik eerlijk, ik heb het geven van tienden niet altijd makkelijk gevonden, maar ik wil het. Ik moet het niet, maar ik wil het. En waarom wil ik het? Omdat ik van God hou en omdat ik God vertrouw. En omdat de principes die God ook hierover zegt, prachtig zijn. Nou, daarover gaan we over 3 weken nog praten. En dan is wat mij betreft deze serie ook goed en ook voorbij. Maar mijn hart achter dit alles is dat wij met elkaar leven ontvangen. En daarvan ook mogen leven zoals God het bedoeld heeft, ook in onze materiële zaken. Lieve Hemelse Vader, dank u wel dat de aarde van God is en alles wat erin is. En u roept ons op om eerst het koninkrijk te dienen. Heer, en u roept ons op om te leven. Heer, u wil niet dat wij gemeente zijn vanuit schuld en vanuit wetticisme. Jezus, u bent gekomen om de wet te vervullen. Ook niet aan de kant te schuiven, maar om het te vervullen. Heer, dus de vervulling van al deze waarheden zit in u. U bent de waarheid. Heer, en ik bid dat daar waar nodig wij van u waarheid mogen ontvangen over de prachtige sleutels van geven. Geven aan een lokale gemeente, geven aan zendingsactiviteiten, zegen aan mensen die het gewoon nodig hebben, geven aan elkaar, almoezen. Maar dat we gewoon een dienend en gevend hart mogen hebben, ook naar elkaar. Heer, dank u wel voor de waarheden uit uw woord. Heer, ik bid gewoon dat u ons helpt om vrij te komen van ook de macht van Mammon. Heer, en dat heeft niets te maken met hoeveel geld we wel of niet hebben. Maar dat heeft alles te maken met op wie we werkelijk vertrouwen. En ik weet dat iedereen hierin beproefd wordt. Ik weet dat iedereen hier uitdagingen in kent. En het is ook gewoon een feit dat wij middelen nodig hebben om letterlijk te kunnen leven. Heer, dus we willen daar ook niet vroom over doen of overheilig over doen. Maar we willen gewoon daarmee naar u komen. We willen uw koninkrijk zoeken. En we willen tegen u zeggen dat u op de eerste plaats komt. We willen ook eerlijk zijn, Heer, daar waar de zorgen zijn. Heer, dat we u nodig hebben. En ik wil u opnieuw vragen voor dit huis, Heer, want ik weet dat in dit huis, in deze gemeente, dat er mensen zijn die u rijkelijk gezegend worden, maar dat er ook mensen zijn die het gewoon zwaar hebben, die het financieel zwaar hebben, die uitdagingen kennen. En ik bid dat in die omstandigheden ze van u sleutels mogen ontvangen in hoe ermee om te gaan. Dat ze waarheden mogen ontvangen in hoe ze naar het leven mogen kijken. En dat ze rust en vrede in hun hart mogen vinden. Dat ze goed rentmeesterschap mogen hebben. Dat daar waar nodig ze zaken weer in balans brengen als het uitbalans is. Als de verkeerde uitgavenpatronen waren. Als de verkeerde uitgavenstromen waren. Als de schatten soms gebruikt werden niet voor hemelse schatten. Maar als de schatten gebruikt werden voor aardse begeerten. Dan wil ik u vragen, wilt u ons, wilt u hen, wilt u deze gemeente, wilt u dit huis daarvan reinigen? Dan wilt u ons helpen om onze aardse schatten te gebruiken, in te zetten om ook hemelse rijkdom te verwerven. Heer, laat zo de waarheid van uw woord deel zijn van ons leven. Niet alleen van de zondagochtenddienst, maar van ons dagelijks leven. Wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons daarin sterken? En wilt u dit huis er ook sterk in maken? Heer, wij kennen als gemeente fantastische tijden, ook financieel. We kennen als gemeente ook lastige tijden, ook financieel. Maar ook als gemeente willen wij zeggen, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. We vermogen alle dingen in u. Zegen ons zo, laat de genade van Jezus Christus, de liefde van de hemelse Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest op ons zijn. En dat we mogen leven, waardevol leven. En dat we mogen leven zoals u bedoeld heeft, in Jezus' naam. Zeg allemaal, amen.